Ik wil vandaag met jullie spreken over het thema wat je achter me ziet. Diepe wortels lachen om de storm. Ik heb bij mezelf ook wel een klein beetje moeten lachen, want ik ben geen weerprofeet. Wist ik veel dat er echt een storm aankwam toen ik deze preek aan het voorbereiden was. Laat de volgende maar vast even zien. Het is al heel wat jaren geleden dat ik met onze familie op vakantie was aan het Gardameer. In Italië. Mooie vakantie. En op een dag gingen we vanuit het Gardameer van onze camping af een dagje uit naar Venetië. Venetië was toen nog niet zo druk met rolkoffers als het nu was. Maar een mooie dag gehad. 'S Avonds gingen we terug. En terwijl we terugreden over de autostrada, kwam er een ongelooflijk noodweer over ons heen. Dat was wat we nu meegemaakt hebben dit weekend. Maar eigenlijk niks vergeleken bij. Een enorm noodweer. En links en rechts schoten de kleine Fiatjes van die Italianen onder de viaducten om niet van de weg geblazen te worden. Maar wij waren toch wel erg benieuwd hoe onze tent ervoor stond op de camping. Dus wij jakkerden door. 'S Morgens hadden we die camping achtergelaten met, nou ja, pak een beet, 400, wat zal het geweest zijn, 400 bungalowtenten en caravans en campers en dergelijke. En toen we tegen de avond terugreden op die camping, stonden er nog 10. Hoewel stonden een wat groot woord was. Want je moet je voorstellen, die camping onder de prachtige naam Rio Feriengluk, vakantiegeluk, die had een heleboel paadjes in het hoofdpad, daar stonden hoge populieren langs. Een plaatje. Maar dat plaatje was er 's avonds niet meer. Want die storm die was dwars over die camping heen gerast en al die populieren waren omgevallen. En de enige tenten en caravans die er nog stonden, dat waren die onder een populier lagen. De rest had het voor gezien gehouden. Onze tent lag ook onder zo'n populier. Maar gelukkig geen gewonden. We hebben de nacht doorgebracht in een geïmproviseerd onderkomen. En toen zagen we de volgende dag dit gebeuren. De storm was gaan liggen. De grond was wat opgedroogd. En er kwamen 2 Italianen aan met een kruiwagentje, met een schep en met een end touw. En ze bonden een end touw aan de eerste populier vast. Ze zetten zich schrap en ze trokken de populier overeind. Ze stampten wat op de grond en de boom stond weer. En zo gingen ze dat hele pad af en tegen de avond stonden al die, wat zullen het geweest zijn, 40 of zo populieren, die stonden weer recht overeind. En de camping kon back in business. Nou, ons niet gezien. Dat mocht dan vakantiegeluk heten. Wij waren weg. Die populieren, die hadden zo'n klein wortelkluitje. Dus die gingen inderdaad heel makkelijk om in die storm. Later mochten we een keer een huis gebruiken van een broeder in de buurt van Barcelona. Mochten we 2 weken lang vakantie vieren. En die had ceders in zijn tuin staan. Prachtige bomen om te zien. In een heel droog klimaat. En op een dag kwam er een tuinman langs om de tuin een beetje bij te houden. En zeg maar in een mix van Frans en Spaans. Spaans ken ik amper en Frans een beetje. Vroeg ik die man wat dingetjes over die tuin en over die bomen. En die legde mij uit dat die bomen, die ceders, evenveel wortels onder de grond hebben als takken boven de grond. Als de boom dus 30 meter hoog is, dan gaan die wortels ook 30 meter diep de grond in. Want anders houden ze dat in dat hele droge klimaat gewoon niet uit. En het is aan dat soort beelden dat Psalm 62 me deed denken. En daar wil ik graag met jullie een gedeelte uit lezen. Psalm 62. Ik lees hem uit de NBV, maar af en toe zal ik ook eventjes wat aanhalen uit andere vertalingen, want die vind ik eigenlijk mooier. Een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man? En bedreigen jullie hem met de dood? Het is als een muur. Hij is als een muur die omvalt. als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Sela. Die Psalm 62 is een soort van tweelingbroertje van Psalm 61. Die twee psalmen die heeft David geschreven in de tijd dat hij op de vlucht was voor koning Saul. En dat hij zich ophield in het uiterste zuiden van Israël of in het gebied bij de Dode Zee. In ieder geval woestijn, dor, met spelonken, met grotten, met kloven, met heuvels, waar hij zijn toevlucht kon zoeken als Saul hem op de hielen zat. En dat gebeurde nogal eens een keer. Hij kwam inderdaad geregeld in situaties, en ik denk dat dat tweede couplet van de psalm ook over hem gaat, dat hij die man is die op instorten staat. Hij werd voortdurend bedrogen door mensen om hem heen. Mensen om hem heen die wilden graag een extra grijpstuiver verdienen door hem te verklappen aan koning Saul. En als hij zich dan ergens ophield met die mannen van hem, dan gingen zij naar de koning toe en ze verrieden waar hij zich bevond. En dan kwam de koning op hem af. En het was een paar keer dat David echt op de nipper ontsnapte. Eén van die situaties, hij werd verraden. Hij werd omsingeld door koning Saul met honderden soldaten. En het was een kwestie van minuten en David en zijn mannen zouden worden afgemaakt. En juist toen kwam er een bode uit het westen en die vertelde koning Saul, er is een inval van de Filistijnen. U moet nu naar de grens komen om uw koninkrijk te verdedigen. En echt, het was een kwestie van minuten. Het zwaard stond al op zijn keel, maar David ontsnapte. Dus je kunt je voorstellen wat een leven die gehad heeft. Vol spanning, vol stress. Altijd opgejaagd, altijd bezorgd. Bezorgd om zijn eigen veiligheid, bezorgd om de veiligheid van zijn mannen. Dus die omvallende muur, die instortende wal, nou dat is wel een redelijke beschrijving van David in die tijd. Een van de situaties die we lezen, is dat David op een gegeven moment door de Filistijnen, die hem als een vazal zagen, gevraagd werd om mee uit te trekken in de oorlog tegen koning Saul, helemaal in het noorden van Israël. En David deed dat. Maar andere koningen van de Filistijnen vertrouwden hem niet en hij werd op de laatste nipper weer teruggestuurd. En toen kwam hij terug in zijn eigen stadje, Ziklag, helemaal in het zuiden, tegen de Negev aan. En toen zagen ze dat hun stad verbrand was en dat ze alles wat ze achtergelaten hadden, vrouwen, kinderen, bezittingen, het was weg. Iedereen was ontvoerd, bezittingen waren geroofd. En Davids mannen die werden zo woest op hem, die gaven hem de schuld van alles en die stonden op het punt om hem te lynchen. En dan lees je in 1 Samuel 30 vers 6 en David sterkte zich in de Heere zijn God. Staat verder niet hoe hij dat deed, maar hij sterkte zich in de Heere zijn God. En ik denk dat die wortels zijn. Vanaf dat moment heeft hij weer de kracht en heeft hij ook het gezag om zich weer aan het hoofd van zijn mannen te stellen en de vijand te achterhalen. In zulke omstandigheden ben je niet zomaar stil. Daarom is eigenlijk het begin van die psalm een beetje verrassend. Als er staat, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Of zelfs het in de NBG-vertaling staat, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God. Alsof het zomaar een feit is. Heel vaak is dat niet zomaar een feit. Heel vaak is dat ook in ons leven niet zomaar een feit. Hoe vaak lees je zo'n vers en denk je van, mijn ziel keert zich helemaal niet stil tot God. Integendeel, mijn ziel is een razende storm. Daar is Kiara of Dennis helemaal niks bij. Er kan van alles en nog wat in je leven aan de hand zijn. Je kunt enorme zorgen hebben over je familie. Enorme zorgen hebben over je gezondheid. Je kunt enorme zorgen hebben. Ja, waarover eigenlijk niet? Mijn Chinese vrienden maken zich nu zorgen over het coronavirus. En over de discriminatie. Over de opmerkingen die ze naar hun hoofd krijgen. Of de mislukte grappen die ze naar hun hoofd krijgen. Andere vrienden die ik heb, vluchtelingen, die maken zich zorgen over hun kinderen. Want zij hebben geen paspoort, ze zijn niet genaturaliseerd. Hun kinderen groeien hierop. Hoe moet het met die kinderen verder? Ik ben het afgelopen jaar, de afgelopen zomer, Syrische vluchtelingen tegengekomen die bij de overtocht vanuit Turkije hun halve gezin zijn kwijtgeraakt. Daar is ook een storm overheen gegaan en daar gaat nog steeds een storm overheen. Ben je in zo'n situatie dan in staat om je te sterken in de Heer, je God, zoals David dat deed? Dan ben je niet zomaar vanzelf stil. En daarom begint ook dat tweede couplet op een andere manier. Het lijkt heel erg op dat eerste couplet, maar waar het eerste couplet simpelweg zegt, mijn ziel is stil, spreekt David hier zijn eigen ziel aan. En dan moet je stil zijn. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Een van de problemen waar we in onze tijd veel mee zitten, jong en oud, dat er langzamerhand een sfeer om ons heen is ontstaan waarin wij allemaal heel erg gericht zijn op onze eigen emoties. We worden heel erg gedreven, jong en oud, door wat we voelen. Wat we voelen is bepalend voor hoe we in het leven staan. En David zegt eigenlijk in die eerste woorden van dat tweede couplet, je moet niet altijd naar je ziel luisteren. Je moet af en toe ook eens heel stevig tot je ziel spreken. Dat betekent niet dat je je gevoelens moet ontkennen. Dat is niet wat David hier zegt. Hij noemt ook in dat eerste couplet, in die eerste twee coupletten, wat hem bezighoudt. Hoe hij staat te wiebelen op zijn benen, dat spreekt hij eerlijk uit tegen God. Maar vervolgens zegt hij tegen zijn eigen ziel, oké, dat hebben we samen vastgesteld, maar kijk nu naar God. Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God. We moeten allemaal leren om stil te zijn, om stil te worden bij God. En dat is dus eigenlijk bidden. En wat is bidden nou eigenlijk? Ja, over bidden is ontzettend veel geschreven, ontzettend veel gezegd. Een bidden heb ik hier wel vaker vergeleken ook met een diamant. Een diamant die je in het licht houdt en die steeds in andere kleuren opflonkert. Ook het gebed heeft ontzettend veel verschillende facetten. In het gebed aanbidden we God. We danken God. We smeken God. We zijn stil voor God. We leggen al onze verlangens voor aan God en ga zo maar door. Maar ik denk, een heel belangrijk aspect van bidden is ook simpelweg kijken naar God. Stil zijn voor God. Ik weet niet hoe het u vergaat in het gebed, maar meestal ben ik vrij snel door mijn woorden heen. Jazeker, ik heb in mijn telefoon een hele lijst met gebedspunten. En die komen door de week heen ook allemaal aan de orde. Maar heel vaak is mijn gebed ook een tijd van stilte. Soms is het zelfs een paar uur stil dat ik alleen maar zit en denk over wie God eigenlijk is. En dat ik de beelden die de Bijbel geeft tot mij probeer te laten doordringen. Als nieuwbakken pensionado heb ik daar nu ook wat meer tijd voor natuurlijk. Maar eigenlijk is dat altijd mijn streven en ook mijn gewoonte geweest. Om zo stil te zijn voor God. Om zo diepe wortels te werken in mijn eigen leven. Diepe wortels in God. Als je kijkt naar God, naar de grootheid van God en naar de schoonheid van God, dan word je inderdaad stil. En dat is niet de stilte van zelfbeheersing. Het is niet van ik overwin mijzelf. Dat is trouwens ook wel een Bijbels begrip. Ik weet nog dat mijn oma altijd een vers aanhaalde in haar eigen parafrase. Wie zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad overwint. Dat is ook zo. Maar dat kan ik alleen maar als ik eerst naar God kijk. Als ik stil word voor God. En dat moeten we leren. Dat doen we niet vanzelf. Zeker in deze tijd. We leven allemaal in een 24-uurseconomie. We worden dag en nacht geappt, gebeld en weet ik wat allemaal nog meer. Onze kinderen zijn daar geen uitzondering op. Die liggen s'nachts ook nog met Instagram en met Facebook en weet ik wat allemaal nog meer. Het is geen wonder dat je om je heen bij oud en jong steeds meer stress hoort. Ook onder de jongeren met wie ik nou al die jaren gewerkt heb, hoor ik dat zo ontzettend vaak terug. Moe, stress, burn-out, ga zo maar door. En dan denk ik, my goodness, ben je 18 jaar en dan al burn-out. We moeten leren om stil te worden. En dat is ook een Bijbelse discipline zelfs. In het Engels heet het zo mooi silence and solitude. Stilte en eenzaamheid. Nog maar kort geleden ben ik met een aantal vrienden en vriendinnen op retraite geweest in Zeeland. En dan zoeken we dat ook. Stilte en ook eventjes alleen zijn met God. En dat moet je leren. Dat gaat je niet zo makkelijk af. Ik heb de afgelopen jaren mijzelf gezegend geweten door een mentor. Een oude Amerikaanse predikant die net als ik jarenlang gewerkt heeft met Chinezen. Dus hij kende mijn wereld en hij kon mij begeleiden in mijn vragen en in mijn worstelingen op de grens van twee culturen. En hij is er nu net mee gestopt omdat zijn vrouw Parkinson heeft en hij moet nu thuis blijven. Hij kan niet meer reizen over de wereld, hij kan al die dingen niet meer doen. Dus we spreken elkaar nu nog maar incidenteel. Maar de eerste maanden dat we met elkaar Skype-contact hadden, één keer in de maand, op de tweede dinsdag van de maand, stelde hij mij altijd weer diezelfde vraag. How is your Sabbath? Hoe is het met je Sabbat? En daar bedoelde hij niet mee of ik nou er al langzamerhand van overtuigd was dat ik in plaats van de zondag de zaterdag moest gaan onderhouden. Helemaal niet. Maar zijn vraag was voortdurend aan mij, van heb jij nou een ritme in je leven waarin ook rust en stilte zijn plek heeft? Want eerlijk gezegd, ik had dat niet. Ik heb jarenlang in de bediening gestaan, als oudste in de Brandaris, als voorganger in de Chinese kerk. En ik was eigenlijk nooit klaar met het werk. En als er dan eens een keer vakantie was, dan was dat voor mij een gelegenheid om het werk in te halen. Waar ik door de maanden heen gewoon niet aan toe kwam. Rust was er eigenlijk maar heel, heel zelden. En hij stelde mij die vraag, jongen, dat is niet goed. Jij leidt aan een messiascomplex, jij probeert de wereld te redden. Maar God wil dat jij stil wordt voor hem, zodat hij kan werken. Jij hoeft niet voor hem te werken, hij wil door jou werken. En gaandeweg heeft dat meer en meer zijn plek gekregen in mijn leven. Wij zijn op een gegeven moment ook echt de maandag als een rustdag gaan houden. Na het drukke weekend, de zaterdag en de zondag met al die activiteiten en spreken, werd de maandag een dag van rust. Een dag om te bidden, om Bijbel te lezen. Maar we zijn ook op de aquarelcursus gegaan. Beletti, dat was een deel van onze Sabbat. Om je eigen creatieve talenten te ontwikkelen, genieten van alle babbels daar. En het mooie is ook dat je door te schilderen, door naar de natuur te kijken, steeds meer de grote hand van God ziet. Je gaat steeds meer zien hoe mooi die schepping eigenlijk is als je aan het frutselen bent met allerlei kleurtjes en je gaat al die verschillende nuances zien. Dan denk je, Heer, wat heeft u het ongelooflijk mooi gemaakt allemaal. Dus zelfs zo'n hobby helpt je dan om stil te worden voor God. Om een ritme te krijgen. Want anders, als we daar niet heel bewust een discipline van maken, dan zal het leven met God heel makkelijk verschuiven naar de rafelranden van het leven. Dan hebben we eigenlijk geen tijd om stil te zijn voor God. Want we moeten 's morgens ontaard vroeg ons bed uit om voor de file uit de weg op te zijn. We komen 's avonds moe thuis en gaan zo maar door. En op het werk is het hartstikke druk. Nou, je moet een kunstenaar zijn om dan echt nog rust te kunnen vinden. Tenzij je dat als een discipline voorop stelt. Tenzij je daar net zo mee omgaat als Paulus het beschrijft over de collectors in de gemeente. Dat je op de eerste dag van de maand geld voor God apart moet zetten. Dat je God niet tevreden stelt met de restjes. Zo ook met je tijd. Dat je God niet tevreden stelt met de restjes van je tijd, maar dat je God het eerste deel van jouw tijd geeft. En ik heb het als een bijzondere zegen ervaren om inderdaad meer en meer dat ritme, dat levensritme, waarin rust een plaats heeft, om dat te ontdekken. Dus God zegt tegen ons in die psalm, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. En in de laatste regels, Niels, in de laatste regels staat dan in deze vertaling, open voor hem uw hart. Dat vind ik eigenlijk zo'n slappe vertaling. Dat smaakt voor mij naar Amerikaanse koffie. Slappe thee. Open voor hem uw hart. Als je dan terugkijkt naar andere vertalingen, naar oudere vertalingen, dan zie je dat daar hele krachtige woorden staan. In de oudere vertaling staat, terecht, want zo staat het in de grondtekst ook, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dat is even heel wat anders dan open je hart. Open je hart, dat klinkt gewoon bijna mat. Maar stort je hart uit, daar klinkt ontzettend veel emotie in door. Daar klinkt ontzettend veel ongeremdheid in door. Dat je al je ellende, al je problemen, al je angsten, al je zorgen, ongeremd, baf, neer mag gooien voor de voeten van de Heere God. Soms zelfs je boosheid op God. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gewoon niet snapt. Dat je denkt, Heer, waarom laat u dit toe? U bent toch mijn vader? Kom op, zeg. Dat soort dingen heb ik God ook wel eens in zijn gezicht geslingerd. Maar ook op meerdere psalmen staat dan, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Laat je niet remmen. Denk niet dat je onbeleefd bent en dat God dan niet naar je luistert. In ons eigen gezin gaat dat eigenlijk ook zo. Een paar jaar geleden heeft mijn eigen dochter mij een aantal keren de les gelezen. Ik vertelde net dat ik altijd druk was. En ze zei, pap, ik moet eens met je praten. We zijn samen het park ingelopen. En ze zei van, er zijn jaren voorbij gegaan dat je altijd maar met de kerk bezig was. Kerk voor, kerk na. Elke zondag zat ons huis vol met mensen uit de kerk. Het leek wel alsof wij onzichtbaar geworden waren. We hebben samen zitten janken in het park. Maar denk je dat ik toen boos was op mijn dochter? Hoe durf je dat tegen mij te zeggen? Het deed zeer. Maar ik was zo blij dat er het vertrouwen was dat ze het zei. En zo is het ook met ons tegenover de Heere God. Je ziet het bij Job. Je ziet het bij David. Je ziet het zelfs bij Abraham. Het allereerste wat Abraham zegt in Genesis, dat is een klacht. Wat heb ik nou aan uw belofte? Want na al die jaren heb ik nog niet eens een zoon. Hij legt het zomaar neer voor God. En God legt hem niet het zwijgen op. Wij mogen ons hart uitstorten voor God. Ons hart daardoor ook tot stil te brengen bij God. En dat heeft ook zijn tijd nodig. Gebed is niet zoiets als de intercom van een drive-through restaurant. Als je naar de Mac gaat, je roept even je bestelling in de intercom en je rijdt door naar het volgende loket. Dat is niet het soort gebed. Ik kom wel mensen tegen die het wel zo benaderen, maar dat is beslist niet wat gebed is. Gebed is opzien naar God. En als je opziet naar God, dan is het net of je zelf ook afgepeld wordt. Als een ui. Laag voor laag voor laag. Totdat God bij de kern komt. En soms begin jij met de zorg die je hebt en God eindigt met jouw hart. Hoe jij in het leven staat. Hoe jij tegen de dingen aankijkt. Dus daar zouden we eens moeten beginnen. Wil je dat aan mij geven? Wil je dat aan mij overleveren? Aan de ene kant ga je dan je eigen zwakte zien. Ga je hele kwalijke kanten van jezelf zien. En tegelijkertijd ga je ervaren dat je een geliefd kind van God bent. En je gaat zien dat Gods geest in jou woont. Dit is het geheimnis, schrijft Paulus in Colossense. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dan eindigde dat laatste vers wat we gelezen hebben met dit woord. En ik ben blij dat de Nieuwe Bijbelvertaling dat nou eens een keer heeft laten staan. Want een heleboel vertalingen die laten dat simpelweg weg. Die weten er eigenlijk niet zo goed raad mee. Wat betekent dat nou eigenlijk? Selah. Ja, we kennen allemaal de zanggroep Selah. Althans, dat denk ik. Straks gaan we een lied zingen van Selah. Selah, dat kan simpelweg een muzikale aanduiding zijn. Rust. Een soort open noot op de notenbalk. Haal eens even diep adem. Neem eens even rust. Doe eens even een stapje terug. Maar Selah betekent ook rots. En het is niet helemaal duidelijk hoe het hier precies bedoeld wordt. Het meeste lijkt het te wijzen op die rust. Maar het beeld van een rots, dat past er ook heel erg mooi in. Ik heb hier een rots meegebracht. Herkent u hem? Roep eens wat. Masada. Great. Ja, dat is Masada. En Masada is natuurlijk heel bekend geworden uit het jaar 70, de opstand van de Zeeloten. De laatste Zeeloten die zich daar verschansten op de berg, die daar zelfmoord gepleegd hebben. Je ziet aan de rechterkant nog precies de helling waar langs de Romeinen ooit die berg bestormd hebben. Koning Herodes heeft van die berg een toevluchtsoord gemaakt en een paleis gemaakt. Maar het heeft er alle schijn van dat ook David 1000 jaar daarvoor af en toe zijn toevlucht zocht op die berg. In de psalmen van David komt af en toe het woord Metsuda voor, wat heel erg veel lijkt op het woord Masada. Misschien is het dus ook wel David zijn toevluchtsoord geweest. Nou, als je tegenwoordig op reis gaat naar Israël, eigenlijk altijd ga je naar Masada. Je wordt altijd naar Masada gebracht. Een aantal jaren geleden was ik ook in Israël met een grote groep Chinese vrienden uit 2 gemeenten. Die uit Den Haag en die uit Amsterdam. En wij zouden samen ook naar Masada gaan. Er waren een paar jonge knullen bij. En ik was ook een beetje een haantje. Dus wij hadden tegen elkaar op zitten bieden zo van, wij gaan 's morgens vroeg, in alle vroegte, wij gaan die berg Masada beklimmen. Voor 4 uur je nest uit, om 5 uur uiterlijk onderaan de berg staan, voordat het zonnetje boven komt, want dan wordt het te heet, en dan die berg beklimmen. Pak een beet, 5 kwartier, 1,5 uur. Maar ja, wat gebeurde er? 2 dagen daarvoor heb ik of te veel gegeten of iets verkeerds gegeten. In ieder geval, ik had gierende diarree. Dus ik heb een paar dagen lang zo in het reisgezelschap gelopen. En ik moest zeggen, jongens, sorry, dat beklimmen van die berg, dat gaat hem niet worden. Ik heb simpelweg de energie niet meer. Nou heb ik in de loop van de jaren één principe geleerd. En dat heeft ook weer met die stilte te maken. Dat het zo goed is om ook aan het eind van de dag eens een keer stil te staan bij wat je die dag hebt meegemaakt. En jezelf af te vragen, hoe kan ik daar nou de hand van God in zien? Ze zeggen dan wel eens, je kunt meestal Gods hand het meest zien in de achteruitkijkspiegel van het leven. En dat was in dit geval ook zo. Ik zat naderhand bij mezelf te denken van, wat leer ik hier nou uit? Ik heb die berg niet kunnen beklimmen. Die berg is 300 meter hoog. Het is hartstikke warm, maar die berg is mij te hoog. Precies zoals het in Psalm 61 ook staat. Die berg is mij te hoog. Maar God heeft die berg gemaakt. En als ik dan kijk naar God die de aarde gemaakt heeft, dan denk ik bij mezelf, oké, waar is vanuit Gods perspectief die berg? Nou ja, ergens daar helemaal bovenaan die aardbol, daar waar Afrika en Arabië bij elkaar komen. Het is één puntje op deze dia. Eén puntje vanuit het perspectief van God. En God heeft niet alleen de aarde gemaakt, God heeft ons hele zonnestelsel gemaakt. En dan moet ik nog veel beter kijken. En als ik dan heel goed kijk, dan zie ik dat de aarde nu een puntje geworden is. The third rock from the sun. En zelfs ons zonnestelsel is maar een deel van Gods schepping. Want als je dan nog verder gaat, dan heb je hier de Melkweg. En dan is ons zonnestelsel, dat is dit puntje geworden. En dan is het helemaal een mindblower als je realiseert dat de sterrenkundigen van vandaag de dag zeggen, nou, verbeeld je nou niks van die Melkweg, want zo hebben we er nog een miljard. Misschien wel een paar miljard. Zie je de les? Wat voor mij vreselijk groot is, is voor God zo klein. En tegelijkertijd zegt God tegen mij van, ja, het is misschien in mijn oog peanuts. Voor jou is het heel groot. En voor mij is geen zorg te klein. Je mag met alles bij me komen. Stort je hart uit voor mijn aangezicht. Voor mij is niets te groot en onoverkomelijk. Voor mij is ook niets te klein. Stort je hart uit voor mijn aangezicht. Zoek mij. Nou, ik weet niet welke stormen er in deze dagen over jullie levens gaan. Van een paar kan ik het me voorstellen. Maar één ding weet ik zeker. Als je geen diepe wortels hebt, dan klap je om. Dan hou je het niet. En dat is een principe wat je de hele Bijbel doorziet. Ik wil als laatste 1 profetie noemen. Een profetie die niet zo heel erg bekend is. En dat is de profetie van Hosea. En die gaat ook over wortels. En Hosea leeft zeg maar zo'n 600 jaar voor Christus. Vlak voordat de ballingschap komt. Nog even en de Assyriërs die vallen het land binnen. Die moorden het halve land uit. Na een beleg van maanden en een enorme hongersnood geeft ook de hoofdstad Samaria zich over. En het leeuwendeel van de bevolking wordt dan weggevoerd tot ver in Azië. Nog vandaag de dag komen er mensen terug uit China, uit Indië, uit Myanmar, die daarheen gebracht zijn ooit lang, lang, lang geleden door de Assyriërs. Je komt in Israël mensen tegen met een Aziatisch uiterlijk, die het DNA van Israël in hun lijf dragen. Die zijn er ooit gebracht in die tijd. En Hosea ziet die tijd komen als profeet. En hij waarschuwt zijn volk. Het is door jullie ongehoorzaamheid. Het is door jullie goddeloze leven onder een vrome saus dat dit gaat gebeuren. Er komt een ballingschap aan. Maar, zegt hij erachteraan, er komt ook een eind aan die ballingschap. God gaat dit volk herstellen. God gaat dit volk opnieuw zegenen. En dan staat er in Hosea 14, vers 6, en de verzen daaromheen, dat God zal zijn als de dauw voor Israël. Nou, als je een beetje bekend bent met Israël, dan weet je dat er in Israël niet zo heel veel regen valt. Je hebt de vroege en de late regen, maar de dauw is vooral datgene waar de boeren het van moeten hebben. En God zegt, ik zal als de dauw voor Israël zijn. Het land zal weer gaan bloeien. En je moet even zoeken, één momentje. Dan staat er in Hosea 14. Ik genees hen van hun ontrouw. Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie. Wortelen als een ceder op de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen. Probeer eens beeldend te denken. Wat Hosea hier beschrijft. Dan krijg je iets heel geks te zien. Wat denk je aan bij een lelie? Hij zal bloeien als een lelie. Voluit staat er een lelie des velds. Wat denk je dan aan? Denk je dan aan een waterlelie? Of aan zo'n lelie die je bij een begrafenis krijgt? De lelie waar het hier over gaat, dat is zoiets als een madeliefje. Een sneeuwklokje, zo klein. En kijk eens wat er met madeliefjes gebeurt op een grasveld waar een paar jongens aan het voetballen zijn. Die worden volledig ondergeschoffeld. Van zo'n madeliefje blijft niks over. Zo'n madeliefje stelt heel erg weinig voor. En God zegt, als straks Israël weer hersteld wordt, ja, dan zal het nog steeds een heel klein volkje zijn en een heel klein landje zijn. Maar dat hele kleine volkje, dat hele kleine landje, dat beeld mogen wij ook op onszelf toepassen. Dat heeft wortels als de Libanon. Dat heeft die wortels waar we het aan het begin over hadden, die wortels van 30 meter diep. Dan krijg je dus zo'n klein bloempje met kolossale wortels. Dat is een prachtig beeld ook van ons leven. Als er over jouw leven heen die stormen gaan, of een stel voetballende jongens gaan die er met hun schoenen bovenop gaan staan. Als alles in jouw leven schudt, kraakt en pijn doet, dan kun je alleen staande blijven als je die hele diepe wortels hebt. En het gaat niet om jouw wortels, maar het gaat daarom waarin ben jij geworteld. Ben jij geworteld in God. En dan gaat het beeld verder wat Hosea daar vertelt. En hij zegt, het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw en er wordt weer koren verbouwd. Die diepe wortels in God, dat stil zijn in God, dat is niet zoiets als lounge met Jezus. Cocoonen met Christus. Ik en Christus lekker in een hoekje. Niet op die manier. Hosea zegt hier, kijk, als jij dat leert, als jij dat doet, als jij diep wortelt in God, als jij diep wortelt in Jezus, dan kun jij een boom zijn waar andere mensen schaduw in vinden, beschutting in vinden. Steeds weer is de boodschap van de Bijbel, als wij dicht bij God leven, wil God ons tot een zegen maken voor de mensen om ons heen. Geloven in Jezus doe je niet alleen voor jezelf. Geloven is geen solosport. Sommigen van jullie hebben zorg voor anderen. Dan mag je zo'n boom zijn. Door je wortels heel diep in hem uit te slaan. En dan mag je praktiseren wat de Heer Jezus zelf ook praktiseerde. Lucas 5, vers 16. Hij ging er vaak tussenuit naar eenzame plaatsen om te bidden. He would often slip away and pray. Amen.